Van deze Esther hebben we al het een en ander gezien. Namelijk, het belangrijkste is dat we de betekenis van de naam kennen. Dat moeten we zo op ons lip hebben liggen. Die andere mag je even vergeten. Dan zoek je het later weer terug. Maar van Esther moet je dat zo zonder meer weten. De makkelijkste manier om het te onthouden is via het Nederlandse woord ster. Esther betekent gewoon ster. In de Bijbel is het zo dat een ster een tamelijk ongeïdentificeerd object is aan de hemel. Dat wil zeggen, wat het precies is, weten we niet. Het enige wat we weten is dat een ster een betekenis heeft. Want dat staat in Genesis 1. De sterren zijn tot tekenen. Daar ben ik heel ouderwets in die dingen. En ook onvermurwbaar. Hè? Een ster is gewoon tot teken. Dus het gaat er niet om wat het is, maar het gaat erom wat het betekent. En dan blijkt dus een ster een bepaalde betekenis te verbergen. Want begrijp me goed, ook als we het praten over typen, dan zijn de typen er niet om dingen te openbaren, maar typen zijn er om dingen te verbergen. Opdat ze alleen bekendgemaakt zouden worden aan hen die eveneens verborgen zijn, maar nou loop ik een beetje op de dingen vooruit. Want de bedoeling is dat wij, wie leven verborgen is in Christus met God of bij God, dat wij die zelf verborgen zijn, ook op de hoogte zouden zijn van de verborgenheden. En die verborgenheden worden verborgen in de schrift en meer speciaal in de typen. In de typen in de Bijbel, maar ook in de typen in de natuur. En ook worden ze verborgen door de sterren, want sterren zijn tot beelden en tot tekenen van andere dingen. En wat ik probeer uit te leggen is dat sterren per definitie een betekenis verbergen, iets verbergen. Sterren verbergen iets, sterren openbaren niet iets, sterren verbergen iets. En dat zo is, dat blijkt uit openbaring 1 en 2 eigenlijk en 3, maar in openbaring 1 staat het, in openbaring 1 wordt gezegd in vers 19 door de Heer tot Johannes. En dan staat er in vers 19: schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze, de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de gemeenten, waarna in hoofdstuk 2 en 3 van openbaring de verborgenheid van de zeven sterren verklaard wordt, want de verborgen betekenis van die sterren wordt tot uitdrukking gebracht in de verborgen betekenis van deze zeven brieven die dan volgen. Daar ga ik nou niet verder op in, maar het gaat erom dat ook via het Nederlands van de Bijbel een ster een ding is die iets verbergt. En het is zo omdat het woord ster niet afgeleid is van de naam Esther, maar omdat ster, ons woord ster, ook afkomt van de Hebreeuwse naam Satar. En daarvan is de naam Esther ook afgeleid. En betekent dus verberging, of ik verberg mij, of ik zal mij verbergen, of iets dergelijks. Dat is de betekenis van de naam Esther. Esther spreekt dus over de Heer die zich verbergt, maar Esther spreekt natuurlijk ook over Esther die zich verbergt. Men zegt dan ook dat de naam Esther aan haar gegeven werd, omdat zij nogal in het geheim optreedt in dit Bijbelboek. Want wat zij doet is nogal geheimzinnig. In de eerste plaats is het zo dat ze haar afkomst onbekend houdt. Die wordt namelijk niet verteld. En verder treedt ze als de onbekende op ten behoeve van haar volk. En ook daar gaat het dus om dat het in het geheim gebeurt. Men zegt dat daar de naam vandaan komt, want zegt men, ze heette eigenlijk Hadassa. En dat kan natuurlijk best allemaal wel zo wezen, maar het neemt niet weg dat ze ook in de Bijbel Esther genoemd wordt, ook in dit verhaal aan ons wordt voorgesteld als Esther, omdat zij de uitdrukking is van al wat verborgen wordt. En eigenlijk moet ik dat dan kort samenvatten en dan moet ik zeggen dat Esther in de breedste betekenis een beeld is van alle die geloven. Kortom, van het gelovig overblijfsel in het algemeen. En meer speciaal is er daarom een beeld van het gelovig overblijfsel specifiek onder Israël. Onder de Joden zal ik dat maar zeggen. Het is dan ook de Jodin Esther. En nog specialer is ze zelfs de uitbeelding van bepaalde functies van de Heere Jezus, die in zijn dagen nou eenmaal tot het gelovig overblijfsel van Israël behoorde. En dat laatste is het moeilijkste. En dat komt weer omdat niet alleen Esther, maar ook Mordechai en Hegai en hoe ze maar heten, Saasgas enzovoorts, en zelfs Ahasveros, zijn allemaal uitdrukkingen van de Godheid en dus uitdrukkingen van Christus, want Christus is het beeld Gods. En het zijn al deze figuren die hier in het verhaal optreden, dus dat is, daar wordt wat gecompliceerd van. Maar gemakshalve zeggen we dan maar Esther een beeld is van de gelovigen, waarbij Mordechai een beeld is van de Messias. En dat is het makkelijkste om te onthouden, waarna we vanzelf in de geschiedenissen die volgen bij de wat meer gedetailleerde betekenis daarvan zullen stilstaan. Maar je moet wel onthouden, de Esther komt van Satar, namelijk verbergen, en daar komt het woord ster, ons woord ster, dus ook vandaan. Als men dus zegt Esther betekent ster, dan is dat weliswaar juist, maar daar heb je niks aan. Je moet iets dieper graven en weten dat het gaat om al wat verborgen wordt. Dat is punt 1, dat is wat betreft de naam Esther. Ik kom daar denk ik straks nog wel even op terug, bij gelegenheid. Maar eerst moet ik even stilstaan bij de naam die haar gegeven wordt, in vers 7, namelijk de naam Hadassa. Dat is de werkelijk oorspronkelijke, duidelijk Hebreeuwse naam ook, Hadassa. Zij was het, of hij was het, Mordechai was het, die opvoedde Hadassa. Dat betekent dat Hadassa de oorspronkelijke naam is, in elk geval, van Esther. En wie dan haar die naam van Esther gegeven heeft, weet ik niet. Dat kan natuurlijk zijn dat ze die zelf al meegekregen had van huis. Het kan ook zijn dat Mordechai haar die naam later gegeven heeft. Het kan ook zijn dat ze alleen voor het Bijbelverhaal die naam meekrijgt. Dat weet je allemaal maar niet. Hè? Maar dat doet er ook niet toe. De oorspronkelijke naam is Hadassa. En de betekenis van de naam Hadassa, die is niet zo moeilijk. Dat is namelijk de myrte. Dat zegt u waarschijnlijk niks, want misschien hebt u ook zo'n ding niet in de tuin staan, hè? Een myrte. Maar, want een myrte is namelijk een struik. Heeft iets met planten te maken. Een myrte is een struik. De myrte speelt in de Bijbel nogal eens een rol, trouwens. Ik weet niet, hebben wij erin in de tuin staan? Nee, toch? Nee. Ik heb er heel weinig verstand van. Ik doe wel alsof, maar ik wil u onder ons, dat hoort toch verder niemand. Ik weet er eigenlijk niks van. Maar in ieder geval een myrte. Ik heb dat nagekeken in de grote boeken, want daar zijn die dingen dan voor. Dat kan iedereen, dat kan ik, dat kan iedereen controleren. En dan is het verhaal dit, dat de myrte een struik is die algemeen voorkomt op hellingen in Palestina, op de berghellingen dus, tegen de hoogten opgroeit. Struik die tegen hellingen opgroeit. Waarom dat precies in zit, weet ik niet. Maar het is met meerdere planten zo dat die bij volken groeien op hellingen. Op verhogingen. Hoog, hè? Tegen berghellingen aan. Het heeft iets te maken met wind. Uit de luwte namelijk. Het heeft iets te maken met zon. Want als je maar aan de goede berghellingkant zit, dan vang je meer zon. Vandaar dat wijndruiven over het algemeen wijnstokken gepoot worden aan de zuidkant van de berghelling. Dat is uit de luwte voor wat betreft de koudste winden, namelijk vanuit het noorden. En het is in het volle zonlicht. En het vangt meer zon. Nou, als bord had, zou ik u dat laten zien. Dat als je op een schuine helling staat naar de zuidkant, dat je dan meer zon vangt dan als je gewoon plat op de grond staat. Maar goed, daar hebben we het nou maar verder niet over. Hè? Maar dat kon er helemaal voor. Planten hebben daar soms een voorkeur voor. Deze heeft een voorkeur voor berghellingen. Als je nou praat over hyssop, die groeit uit de rotsen. Je zou zeggen, het is toch veel makkelijker om gewoon op de grond te groeien. Dus veel meer aarde, veel meer water en zo. Nee, hyssop groeit nu eenmaal uit de bergspleten. Gewoon uit de rotsen. Dat is nu eenmaal zo, hè? Die verschillen bestaan nu eenmaal. Nou, dit groeit op berghellingen. Waar staat er? Bij voorkeur in de buurt van water. Nou, dat is op berghellingen nog wel eens in de buurt. Want u weet hoe het zit met berghellingen. Daar komt altijd water vanaf. Dat is onvoorstelbaar. Daar verbaas ik me nog tot vandaag de dag over. Ik heb echt wel eens tamelijk hoge bergen beklommen, belopen. Nou ja, het grootste eind met de auto natuurlijk. Maar dan kom je helemaal boven en dan groeit er helemaal niks meer. Misschien een beetje mos, maar eigenlijk dat soms dat niet. Maar water is er bijna altijd. Ja, niet altijd, maar bijna altijd wel. En waar het vandaan komt? Ja, dat komt uit de berg. Vroeger dacht ik dat is regenwater dat er nog in zit. Later hebben ze me verteld dat zelfs de steen van de berg zelf zich omzet in water. Hoe dat werkt snap ik helemaal niet. Maar goed, dat zei ik al. Maar dat kan. Water uit de rots komt in de Bijbel voor. En ik zeg meteen, dat is een wonder. Maar als je water uit de rots wil zien komen, wel, dan ga je gewoon naar de berg en dan zie je het. Ik heb wel water zien komen zomaar onder een boomstronk vandaan. En ik kijk hoe dat dan kon. Ik weet niet zien, kwam er maar zo uit. Weet ik veel. Water uit de rots. Maar water uit de rots is nu eenmaal een type van Christus. Beekjes op berghelling is allemaal een type van Christus. Want de rots is een type van Christus. En het water op het levende stromende water natuurlijk ook. En dan de steentjes die je eruit oprapen ook weer. Ik bedoel, alles wijst altijd heen op Christus. Dus dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar goed, deze Myrte staat dus op berghellingen. Bij voorkeur in de buurt van water. Dat is zijn voorkeuren. Komt ook wel ergens anders voor, maar dat is normaal. Hier komt het meest voor. En verder wordt er gezegd dat het voorkomt in de dalen rondom Jeruzalem. Dat kan nog niet missen, want Jeruzalem ligt hoog. Op 7 bergen, zegt men. Zijn er geen 7 meer, omdat men ze wat geëgaliseerd heeft. Maar Jeruzalem ligt in elk geval hoog. En dan, als je dan rondom Jeruzalem komt, dan zit je uiteraard op berghelling. Het loopt naar alle kanten, loopt het naar beneden af. En daar schijnen dan, ik heb het nooit gezien, maar daar schijnen dan deze myrten over het algemeen te groeien. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Zacharia. Misschien aardig om daar meteen maar even naar te verwijzen. Zacharia 1 is dat, meteen het begin. Zacharia 1, vers 8. Waar staat... Ik zag des nachts en ziet een man rijdend op een rood paard... en hij stond tussen de myrten die in de diepte waren. Zie je, hij keek naar beneden, langs de berghellingen naar beneden. Dus daar heb je het, hè. En hij zag daar een man op een rood paard tussen de myrten... en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En dan die vers... 10. Toen antwoordde de man die tussen de midden stond en zeide, deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordde de engel des Heeren die tussen de midden stond en zeide, we hebben het land doorwandeld, enzovoorts. Dus er wordt vanuit de myrten rondom Jeruzalem gekeken naar het land en naar Jeruzalem natuurlijk. Dus in ieder geval is duidelijk dat die dingen stonden, die struiken die stonden rondom Jeruzalem. Tegen de berghellingen op, naar beneden dus feitelijk. En bovendien is bekend dat ze staan langs de Jordaan. Dat is aan water. En bovendien, de Jordaan ligt uiteraard laag. Dat is nou helemaal vaak zo. Als de mens niet al te veel ingrijpt, dan aan de oevers van de rivier loopt meteen het landschap omhoog. Dat is bijna altijd zo. Omdat het water helemaal die laagste weg kiest. En omdat het water bovendien die weg inslijpt. Dus aan de oevers van de rivier loopt meestal de kust steil omhoog. Dus aan beide oevers van de Jordaan bevindt het zich. En bovendien wordt het gevonden langs de kust. Van de Middellandse Zee uiteraard. Waar het weer laag is. Maar waar de kust, waar het land ook afloopt naar het water toe, zal ik dan maar zeggen. Wel, dus het belangrijkste is op berghellingen, bij water. En dus ook langs de Jordaan en langs de Middellandse Zee. En dan komen de kenmerken van deze myrte. En de belangrijkste is... De groene bladeren van de myrte, bladeren die overigens glimmen, dat is niet altijd zo, maar er zijn nu eenmaal planten die hebben glimmende bladeren. Hè? Hier zitten glimmende bladeren aan en het aardige is, ze zijn altijd groen. Dus let wel, geen naalden, maar bladeren, maar ze blijven groen. De bladeren vallen niet af. Waar zou dat nou een beeld van zijn? Hè? Ja, dat is niet meer moeilijk natuurlijk. Dat is altijd een beeld van eeuwig leven. Dat kan niet missen. Daar werkt de dood niet. Kijk, normaal is het zo dat bladeren van de boom eerst verkleuren naar rood. Feitelijk niet alleen de kleur van de mens, maar ook de kleur van de zonde. Waarna ze dus afvallen. Dat is heel eenvoudig. Kijk, de kleur groen is eigenlijk de kleur van dat iets af is, dat iets compleet is. Ik kan het nou niet nader uitleggen. Dan moet u maar even aannemen. Groen is de kleur van dat iets af is. Dat is een kleur van rust. Er zit geen beweging meer in. Dat is het meest rustgevende kleur die er is. Vroeger maakten ze alle zalen van binnen groen. Als je een beetje in de zaal had waar mensen kwamen, mensen toegesproken werden, een zaal als deze dus, daar werd die groen geschilderd. Lichtgroen, Steffen Kam. Want dat geeft rust. Denk maar aan de groene vlakte van gras of mos of van bos of wat dan ook maar. Maar het is rustgevend. Groen is een rustige kleur. Komt het af is. Dat is de gedachte die achter de kleur groen zit. Iets is compleet. Als het daarna toch verkleurt naar rood, wil zeggen dat de beweging komt, is niet af. Rood is zelfs een drukke kleur, een agressieve kleur zal ik maar zeggen. Een kleur die erg actief is, maar zichzelf als het ware opbrandt, want daar komt het op neer, want het heeft onvermijdelijk de dood ten gevolge, zo gaat dat. Althans, bij de mens is dat zo. En rood is daarom ook de werking van de zonde en daarom uiteindelijk de werking van de dood. Daar komt het op neer. Voor zover je rood alleen op de natuurlijke mens toepast, is het de werking van de zonde, van de natuurlijke mens namelijk. En daarmee van de dood. Vandaar dat de bladeren verkleuren naar rood. Ja, rood, rood-bruin, net wat je wil. Maar op een gegeven moment vallen ze af en dat is de dood. En dat is het gebeurd. Waarna een nieuwe cyclus begint in het voorjaar. En dat is dan een beeld van wedergeboorte. Want dat heet dan in het Hebreeuws Pesach. Of in het Engels, maar dat betekent volstrekt hetzelfde, spring. Het springt namelijk open. Pesach betekent namelijk ook springen, net als het Engelse woord spring. Maar spring in het Engels betekent ook het voorjaar, de lente. En dat is in het Hebreeuws ook. Pesach betekent de lente. Het is, de natuur springt weer open. Of het graf springt open. Er komt nieuw leven tevoorschijn. Nieuw leven springt op. Dat weet u misschien uit Johannes 4. Een fontein, die springt. Daar heb je het woord zelfs in het Nederlands. Hij springt tot in het eeuwige leven. Zie. Nou, als je hier nou te maken hebt met een struik waarvan de bladeren nooit afvallen, heb je te maken met eeuwig leven. Er is geen dood meer. Daar vallen geen bladeren af. De meeste bomen en planten vallen de bladeren wel af, maar is een minderheid waar het niet afvalt. En zo zou het eigenlijk moeten, zou niet af moeten vallen. Hè? Net als de, wat denkt u van de cederen van de Libanon? De altijd groene bomen, naaldbomen, die rechte stam, valt nooit af. Wat denk je van palmbomen? Altijd groen. Ik weet wel dat daar bladeren afvallen, daar gaat het niet om, maar er blijven altijd groene bladeren aan. En die komen steeds hoger en steeds hoger te zitten. Dat is een palmboom. Maar het beeld in principe hetzelfde, uit namelijk opstanding. Verder is er natuurlijk verschil, maar dat hoef ik nou allemaal niet uit te leggen. Het gaat er maar om dat deze mirte een beeld is van eeuwig leven. Het is trouwens ruim voorhanden. Het zijn struiken, het is niet hier en daar een boom. Het zijn struiken die op een hele vlakte of hele berghellingen staan. Daar gaat het om. Daarom, het is niet een enkelvoud, maar het is ook een veelheid. Daarom is het niet in de eerste plaats een beeld van de Heer Jezus zelf. Maar het is breder, het is een beeld van Christus en allen die in van Christus zijn. Allen die in hem zijn. Het is een beeld van de gelovigen. Maar ik zei al dat Esther, oftewel Hadassah, want daar praten we het over. Dat Hadassah een beeld is van de gelovigen in het algemeen. En vandaar de mirten met de altijd groene, glimmende bladeren. En dat is ook waarvoor hij gekweekt wordt, namelijk om de bladeren. Want de mirte komt dan in het wild voor, maar hij wordt ook uitdrukkelijk gekweekt vanwege de bladeren. Want net als bijvoorbeeld hulst, kennen wij ook, hè, altijd groene bladeren, wordt ook deze mirte gekweekt om dat altijd groene blad. Hulst, dat gebruiken wij, nou gebruikten wij vroeger, heel lang geleden denk ik. Maar gebruikten wij dat met kerst, hè? Want dat was het enige wat groen was en wat voorhanden was in de natuur. Groene bladeren, groene glimmende bladeren. En die worden kerststukjes van gemaakt. Ja. Met rode besjes eraan, als ik me niet vergis.
En stekels.
Hè? En stekels, ja, aan de bladeren zelfs, ja. Ja, schoonheidsfoutje, maar goed. Hè? Maar inderdaad, ja. Maar op die gelijke wijze wordt de mirte gekweekt om de bladeren. Ze worden namelijk gebruikt als sieraad. Die bladeren. In de eerste plaats bij bruiloften. Dat is nog zo onder het Jodendom. Omdat het altijd voorhanden is. Dat is makkelijk genoeg. Dus wordt gebruikt als sieraad. Met bloemstukken en andere. Maar speciaal bij bruiloften. Zeggen de boeken. En nou ja, dat neem ik maar aan. Maar dan gaat het verhaal verder. Want vervolgens wordt de mirte uitdrukkelijk gebruikt volgens Nehemia. En dat is in dezelfde tijd zo ongeveer als Esther. Hè? Ook in de ballingschap. Volgens Nehemia wordt het gebruikt bij het loofhuttenfeest, als onderdeel van loofhut. In Nehemia 8 is dat. Want een loofhut is een hut met loof erop. Dat is vanzelfsprekend misschien, maar ik heb lange tijd gedacht dat een loofhut was gewoon om de Heer te loven. Ja, want niemand had me dat uitgelegd, dat daarmee lover bedoeld werd, namelijk dat van de bomen. Het enige loof dat ik kende was van wortels, maar dat zal het wel niet geweest zijn. Dus ik wist dat gewoon niet. Hè? Dus soms moet je dingen eens zeggen. Hè? Ja. Dus loofhutten zijn hutten die gemaakt werden van lover, namelijk van de bladeren der bomen. En daarvoor worden gebruikt, even kijken. Dan lees maar vers 16. Nee, ik lees eerst vers 15. Ze lazen namelijk de wet, zij die terugkeerde naar ballingschap, en dan vers 15 van Nehemia 8. En zij vonden in de wet geschreven dat de Heer door de hand van Mozes geboden had dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen op het feest in de zevende maand. U mag niet raden welk feest dat is, hè? Want dat is het feest van loofhutten natuurlijk, het feest in de zevende maand. Het begon op de 15e van de zevende maand. En dan 7 dagen lang, dat is tot en met de 21ste. Dus waarna nog een dag gevierd werd, namelijk het zogenaamde slotfeest. De 8e dag, de grote dag van het feest. Waarop de Heer zei, alle gij dorstigen, kom tot de wateren, enzovoorts. Maar dat is in het Johannes-evangelie. Daar hebben we het nu niet over. Dus een loofhuttenfeest. Moet je opletten dat de Joden terugkeren uit ballingschap en dan de wet voorlezen en dan in de wet lezen dat ze in het feest van de zevende maand in loofhutten zouden moeten wonen. Dat wisten ze niet namelijk. Want het Jodendom zoals wij dat kennen bestond in die dagen nauwelijks. Dat is eigenlijk min of meer in de ballingschap ontstaan. De synagogen zijn in de ballingschap, uitgevonden of ontwikkeld. Ze zijn uit de ballingschap mee teruggekeerd. Voor de ballingschap bestonden er geen synagogen. Pas vandaar de ballingschap. Vandaar dat je eigenlijk in het Nieuwe Testament pas voor het eerst tegenkomt. In de dagen van de Heer Jezus. En zo is het met de feesten ook. Want wij denken allemaal dat die oud-testamentische wet, dat die in de praktijk onder Israël werd toegepast. Maar dat is een grote vergissing. Dat gebeurde namelijk nooit. De feesten werden niet gevierd. Feest van ongezuurde broden niet, feest van loofhutten ook niet. Het is hooguit een keer of drie gevierd. Ik wil eraan wezen, want het gaat me nou niet om. Maar een keer onder Salomo is dat gebeurd, geloof ik. Een keer onder Hiskia, als ik het wel heb. En verder weet ik het niet zo precies. Maar af en toe maar een keer. En dan nog nooit zoals het moest. Dus het is vrij uniek. En hier ontdekt men dat ook. Men was het helemaal vergeten, men deed het domweg niet. En hier vond men opnieuw het loofhuttenfeest in de schrift. En dan staat er, dat ze ook gelezen hadden, vers 16, dat zij het zouden luidbaar maken. Dat wil zeggen, er moest over gesproken worden. En een stem laten doorgaan door al hun steden en te Jeruzalem, zeggende, gaat uit op het gebergte en haalt takken van olijfbomen. En dan wordt er gezegd waar dat loof dus vanaf moet komen. Hè? Van olijfbomen en takken van olieachtige bomen. En takken van myrtebomen. Want wij maken een verschil tussen bomen en heesters. Maar dat is een verschil wat wij zelf hebben uitgevonden. Daar heeft de Bijbel niks mee van doen. Hè? Dus of een heester of een struik of nou een boom is. In de Bijbel heet het altijd een boom. Hoor. Ja. Heb je wel eens gehoord van een mosterdboom? Ja, in de Bijbel. Maar in de natuur? Nou dan. Die bestaan namelijk niet. Dat zijn struiken. Nou, struikjes eigenlijk, maar goed. In ieder geval, in de Bijbel heet zoiets een boom. Dus takken van mittenbomen, takken van palmbomen en takken van andere dichte bomen om loofhutten te maken als er geschreven is. Dus het is duidelijk, van olijfbomen, want de olijfboom die dankt zijn roeping aan de olijfolie. En dat geldt ook voor de takken van andere olieachtige bomen. Er zijn meer bomen kennelijk waaruit men olie won. En olie staat altijd voor de geest, hè. Oftewel voor het eeuwige leven, ja. Dat is leuk hoor, die olijfbomen. Wist je dat de enige boom is die nooit sterft? Olijfboom. Sterft niet. Ja, hij kan sterven, maar niet van ouderdom. Hij kan sterven van ziekte. Dat hij aangetast wordt door parasieten of wat dan ook. Maar het is het enige organisme waarvan ik weet in de natuur dat het nooit van ouderdom sterft. Men zegt dan ook dat de olijfboom een bijna volmaakt, zo zegt men dat, een bijna volmaakt regeneratief vermogen heeft. Dat wil zeggen, hij kan zichzelf regenereren, zichzelf herstellen. Al wat hij verliest, wint hij er zelf ook weer bij. Dat heeft de mens niet. De mens sterven de cellen af en hij maakt er wel bij, maar niet voldoende. Vandaar dat de mens als hij ouder wordt ook weer kleiner wordt. Ja, hij verliest zelf, hij kan zichzelf niet herstellen. En dat kan de olijfboom wel. Maar de olijfboom is dan ook een beeld van eeuwig leven. Er zijn olijfbomen bekend van meer dan 2000 jaar oud.
Hoe ging het dan vroeger met die oude generatie, die hoge leeftijd dan? Was er ook een regeneratie bij?
Ja, nou niet volmaakt, dat zal een olijfboom waarschijnlijk ook niet hebben, want niets is volmaakt hier in deze wereld natuurlijk. Maar het gaat erom dat de olijfboom wel uitdrukkelijk een beeld is van eeuwig leven. Hè? Niet alleen als boog, maar ook juist vanwege de olijfolie die je dan ook voorbrengt. En als mensen gewoon in het verleden veel ouder werden, komt dat omdat ze een beter regeneratief vermogen hadden. Zo heet dat dan. Hoe dat werkte, weet ik ook niet hoor. Ik ben ook geen bioloog, daar weet ik niet, daar heb ik geen idee van. Maar zo heet dat gewoon. Wij kennen wel het verschijnsel onder de mensen ook nu, dat er zijn die ook van nature een verhoudingsgewijs slecht regeneratief vermogen hebben. Dat betekent dat ze snel oud worden. Niet alleen omdat ze zich afpeigeren, maar gewoon omdat hun natuur zo is. Ja. En er zijn anderen die blijven heel lang jong. Dan bereiken hoge leeftijden. De een is wat dat betreft beter dan de ander. Nou, over dat principe gaat het. En van de olijfboom is dan bekend dat die eigenlijk nooit sterft. Dus niet bekend ooit dat een olijfboom gewoon van ouderdom stierf. Zie? Wel dat ze van ziekte doodgaan, dat ze aangetast worden. Net zo goed als een mens zo'n boom kan omhakken. Ze kunnen ziekten of parasieten zo'n boom van het leven beroven. Dat kan natuurlijk allemaal. Maar hij sterft niet vanzelf. Dat is nog nooit waargenomen. Nou, er staat gewoon in de winkel Prins Encyclopedie, die, dus ik kan niet dat zo terugvinden. Eerlijk kan het dan niet, hè? Het is geen vondst voor mij, hoor, echt niet. Maar olijfolie staat nou eenmaal voor eeuwig leven. Olie is een beeld van eeuwig leven. Olie was nodig om te zalven. Olie was nodig dus om de gezalfde, namelijk Christus, te zalven. Daarom is olie een beeld eigenlijk van het leven van Christus zelf en daarom van de Heilige Geest. Dat is het. En daarvan, van die takken van die olijfbomen, moesten onder andere die loofhutten gemaakt worden. En dat kan al niet missen, want de loofhutten, het loofhuttenfeest is een beeld van het koninkrijk van Christus. Sommigen zeggen van het duizendjarig rijk. Ik zeg altijd, het is een beeld van het koninkrijk van Christus en dat duurt niet duizend jaar, hè? Dat duurt veel langer namelijk. Ik ben het nog aan het uitrekenen, maar daar heb ik dagwerk van, kan ik wel zeggen, want dat kun je niet uitrekenen. Dat duurt eeuwig namelijk, dat duurt altijd. Daar komt geen eind aan. Nou, daar is dat loofhuttenfeest een beeld van. En vandaar dat takken van de olijfbomen en van andere olieachtige bomen daarbij gebruikt moeten worden, want olijfboom is een beeld van eeuwig leven. Bovendien, de tijd, de bedeling moet ik misschien zeggen, waarin dat koninkrijk gevestigd wordt, dat is de toekomende zesde bedeling, die hierna komt, is de zesde bedeling, maar de olijfboom is de zesde vrucht in de Bijbel. Dat vind je in Deuteronomium 8 vers 8, vind je een reeks van zeven vruchten, waarin de olijfboom inderdaad de zevende is, en als zesde is, sorry, maar de olijfboom als zesde in die reeks is daarom ook een beeld van de zesde bedeling. De bedeling waarin dat eeuwige leven ook geopenbaard wordt hier op aarde. En waarin het eeuwige koninkrijk van Christus ook hier op aarde geopenbaard wordt. Nou goed. En hoe zit het dan met die andere zes vruchten? Ja, die zijn inderdaad het beeld van die andere zes bedelingen. Maar daar hebben we het nou niet over, hè? Dus ik laat het maar even. Dus olijfbomen en andere olieachtige bomen. En dan staat er, en takken van mirtebomen. Waarom een mirteboom? Wel, hetzelfde verhaal, die takken zijn altijd groen. En daarmee is de boom een beeld van eeuwig leven. Zie, dus takken van mirtebomen worden gebruikt voor het loofhuttenfeest. En daarna takken van palmbomen, dat zei ik al. Palmbomen blijven in principe ook altijd groen. Al is het zo dat die bladeren groeien meteen aan de stam, hè? Bij een palmboom, dat is het verschil. Een palmboom heeft geen takken, een palmboom heeft meteen bladeren aan de stam. En het is zo dat de onderste bladeren vallen af, maar bovenin komen de bladeren bij. Zodat hij altijd een groene kroon heeft, alleen maar in de top. En die kroon die komt al hoger en hoger en hoger. Nou, dat is het. En dat is een beeld van hetzelfde, het eeuwig leven, van hen die heersen met Christus. En daarom in de eerste plaats is het een beeld van Christus. Maar ook in de Bijbel komt de palmboom voor. Dat is nou leuk. We hebben hier iemand die heet Hadassah, namelijk Myrte. En deze iemand, die Esther, namelijk, is een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. Of in het algemeen de gelovigen, maar laten we maar zeggen het gelovig overblijfsel van Israël. Maar we kennen ook iemand die heet, met een andere Hebreeuwse naam, Tamar. Ja, wat heet, we kennen er een stuk of, nou, vier zeker. Die zo heten in de Bijbel. Tamar. Dames allemaal. Ja, en Tamar is net zo goed een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. Maar Tamar betekent palmboom. Het woord Tamar staat hier ook. Palmboom namelijk. Dus je hebt de mitte en de palmboom, beide als namen van meisjes en vrouwen in de Bijbel, die een beeld zijn van een gelovig overblijfsel van Israël. Heel gemakkelijk. Tamar, dat is de schoondochter. En in zekere zin de vrouw van Juda. Immers, dat beroemde verhaal uit Genesis 38. En dan hebben we nog een Tamar in de geschiedenis van Absalom. Daar wel twee, dacht ik. Hè? Daar zitten er zelfs twee in. Dat is namelijk zijn zuster, Tamar. En een kleindochter van hem, geloof ik, die dan ook weer zo heet. Maar er moet er nog ergens een zijn, want dat wil me zo gauw niet in binnen schieten. Maar dat mag je gewoon zelf uitzoeken. Hè? Maar dat is leuk. Je hebt dit dus een parallel. Hè? Je hebt Esther als een beeld van het overblijfsel van Israël, de Myrte. En je hebt Tamar als een beeld van het overblijfsel van Israël, namelijk de palmboom. En hier vind je de Myrte en de palmboom bij elkaar. Hier vind je Esther dus en Tamar bij elkaar. Nou, en dan gaan we verder, want er wordt nog genoemd. En takken van dichte bomen. Dat zijn namelijk de bomen die helemaal dicht groeien met een dicht bladerdak en die de bescherming bieden. En de bedoeling is namelijk dat de takken van deze bomen, de bladeren van deze bomen, dienen als dak op het loofhut, op de loofhut. Zodat de bladeren van dichte bomen per definitie geschikt zijn voor het dichten van het dak. Dat is op de gedachtegang. En zo moesten ze dus loofhutten maken, hutten van loven, gelijk als er geschreven is. Dus u ziet dat de myrte voorkomt ook inderdaad als onderdeel van de loofhut. En daarna, maar dat is minder bekend, ik heb het in de Bijbel ook zo gauw niet terug kunnen vinden. Maar daarna wordt de myrte gebruikt in de lulaap, heet dat. Kent iemand lulaap? Niemand? Nee, dat was vroeger een dumphandelaar in Amsterdam. Dat was nog een Jood ook. Lulaap, hè? Ja, lulaap was dat. Ja. Amerikaanse legerdumpen, dat is een paar jaar terug. Maar lulaap, dat is in het Hebreeuwse woord voor de zogenaamde feestruiker die gebruikt werd bij het loofhuttenfeest. Er werd namelijk gezwaaid met een bos van takken en bladeren. Kortom, dat is heel gemakkelijk hoor, dat is die bos bladeren die genoemd wordt bij de intocht in Jeruzalem. In Lucas 19 bijvoorbeeld, of wat is het, Matthäus 21, maar in ieder geval de intocht in Jeruzalem, waarbij men palmtakken, bladeren en takken, en met name palmtakken van de bomen trekt, en daarmee zwaait, en ze op de grond legt, ook omdat de Heer daarover zou rijden op de ezel. Maar waar men mee zwaait is gewoon met zo'n lulaap. En dat is misschien wat vreemd, omdat het daar geen loofhuttenfeest was. Integendeel, het was precies een half jaar daarvoor dan wel erna. Want het was het feest van ongezuurde broden, wat voor de deur stond, binnen een week immers. Bij Palmpasen, want daar hebben we het nu over. Hè? Maar een half jaar later, namelijk op de 15e van de zevende maand, zou het loofhuttenfeest beginnen. En daar gebruikt men deze bossen, takken en bladeren, palmbladeren, olijftakken, hoe het maar heten mag. Zo'n ding heet een lulaap. Maar wat er daar bij die gelegenheid van de intocht in Jeruzalem gebeurde, heeft direct te maken met het loofhuttenfeest. Want het loofhuttenfeest is namelijk het beeld van het aanbreken van het koninkrijk van Christus hier op aarde. En de intocht van Jeruzalem was dat in zekere zin ook. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Nee, er staat zelfs gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Nou, daar gaat het om. Dat hangt dus met elkaar samen. Alleen bij die gelegenheid, bij de intocht in Jeruzalem, liep het wat anders af. Maar die lulaap, die feestruiker, zoals men dat dan noemt, die bos, takken en bladeren, dat zijn takken en bladeren die ook gebruikt worden aan de loofhut zelf. Ze zijn in onder Israël nog steeds bekend. Dus je daar de boeken over naslaat, over de gebruiken binnen het Jodendom, dan komt hij dat ding ongetwijfeld tegen. Daar hoort hij in thuis. Zodat ik nu achtereenvolgens gezegd heb dat de myrte gebruikt wordt bij bruiloften, dus versiering specifiek bij bruiloften, vervolgens als onderdeel van de loofhut en als onderdeel van de lulaap, de feestruiker bij loofhutten. En het aardige is, dat zijn drie dingen, maar in feite is het allemaal hetzelfde. Want de loofhut zelf of die ruiken bij het loofhuttenfeest, dat maakt natuurlijk niks uit. De betekenis is gelijk. Het gaat om dezelfde dingen. En de bruiloft is ook weer hetzelfde. Want dat koninkrijk waarvan het loofhuttenfeest in beeld is de zevende bedeling feitelijk. Die van het Messiaanse Rijk. Maar voor zover dat Messiaanse Rijk plaatsvindt hier op deze oude aarde, is het wel degelijk de bruiloft. Is minder bekend, maar het is wel zo. Dat is de beruchte, of beroemde bruiloft des Lams. Dat is de duizend jaren hier op aarde. Dat is de bruiloft. En het loofhuttenfeest van de zevende maand is dan ook een beeld van het koninkrijk van de opgewekte Christus, de eeuwig levende Christus, in de zevende bedeling. En beide zijn dus de uitdrukking van een bruiloft. En om het dan nog makkelijker te maken, ze worden ook uitgedrukt in de zevende dag, namelijk de Sabbat, de zevende dag van de week, waarvan elke Israëliet weet dat het een bruiloft is. Waarbij de Sabbat wordt ingehaald als was het de bruid zelf. Heel bekend, men zingt de bruiloftsliederen op de Sabbat. Nou, dat hangt allemaal met elkaar samen. Het gaat dus om bruiloft, het gaat namelijk om eenwording. En waar nieuw leven is, uitgedrukt in de myrte, maar ook in de palmboom en in de olijfboom, waar nieuw leven is, daar is ook sprake van eenheid. Of moet ik het andersom zeggen? Waar gemeenschap is, daar is of komt nieuw leven. Nog sterker, gemeenschap is gewoon leven. Dat is de echte definitie. Leven is gemeenschap. Vandaar dat als de Bijbel spreekt over leven, dat er altijd bij staat voor wie. Met wie. Dat zijn wij vergeten waarom dat moet. Omdat we het woord niet meer kennen, maar de Bijbel weet het nog. Wij leven. Dat wil zeggen, wij hebben gemeenschap. Maar de volgende vraag is dan dus met wie. En het antwoord is, als wij gelovigen zijn, dan leven wij goden. De bedoeling is dat wij goden leven zouden, staat er. Hè? En dan zijn wij gestorven. Dat is de andere kant. En dan komt dezelfde vraag. Voor wie? Want als leven gemeenschap is, dan is dood het afsnijden van die gemeenschap. En er wordt dezelfde vraag gesteld, voor wie? En als we dan weer praten over de gelovigen, dan is het zo, wij zijn der zonde gestorven. Wij zijn der wet gestorven. Wij zijn de oude mens gestorven. En wij leven goden en dus in Christus. Ja, dat is het verhaal. Dus gemeenschap is per definitie leven, net zo goed als dat dood per definitie scheiding is. Nou, waar gemeenschap tot stand komt, daar is nieuw leven. En gemeenschap, of het tot stand komen van de gemeenschap, wordt uitgedrukt in de bruiloft, daar gaat het om, en daarom ook in het loofhuttenfeest. Want het is allemaal de uitdrukking van nieuw leven wat tot stand komt. Zie je? Nou, en dat hier sprake is van twee werelden die bij elkaar komen, dat heb ik al zo vaak gezegd en dat blijf ik herhalen. Want daar gaat het in het boek Esther steeds om. Dat speelt af in de Medo-Persische ballingschap, een verdeelde wereld met maar 127 in plaats van 254 gewesten. Op de burcht Susan, Sansan zeg ik maar steeds, het klinkt me nog steeds vreemd in de oren, net of ik een Chinees ben. Maar de burg Sansan, waar namelijk twee halven, 2 × 350 bij elkaar komt. Om de volledige 700 te vormen. Dat is het. Twee werelden ontmoeten elkaar. En daar gaat dit verhaal over, al was het maar omdat Esther en Ahasveras elkaar ontmoeten. En dan heb ik het nog niet eens over de ontmoetingen tussen Mordechai en Esther, want dat speelt ook nog een rol. En dat is ook moeilijk te maken. Nou goed, we komen dan terug in Esther 2 vers 7 bij de myrte, waarvan ik nog één ding moet zeggen, dat is heel gemakkelijk namelijk, dat de myrte niet alleen als sieraad dient, maar wat dacht u uit wat ze uit die bladeren nog wonnen? Olie dus, ja, myrte, olie uit de myrte natuurlijk, want het gaat allemaal om olie, gaat om wat hadden we net in Nehemia, olijven. En dus olijfolie, gewone olieachtige bomen, myrte, daar halen ze olie uit, en palmbomen. En van palmolie heb je waarschijnlijk wel eens gehoord, dames. Hè? Ja, want daar maken ze weer zeep van. Ja, daar maken ze weer zeep van. En want van olie word je gereinigd. Wat had je dan gedacht? Als je gezalfd bent, dan ben je gereinigd. Heeft een reinigende werking. En vandaar ook dat in de geschiedenis van die barmhartige Samaritaan olie en wijn gestreken werd op de wonden, gewoon ter ontsmetting. Onder andere dan. Hoewel de wijn meer ter ontsmetting is vanwege de alcohol die erin zit natuurlijk. Het is te hopen dat het tenminste geen druivensap was bij die gelegenheid. Dan werkt het niet, hè. Dus het moest wel alcohol in zitten. Daar mag u nog even over nadenken. Maar er moest wel alcohol in zitten. Daar ging het om. Dan reinigt het en er moest olie zijn, dat heeft ook een reinige werking. Er zitten ook diezelfde vluchtige stoffen in. Maar bovendien heeft het een isolerende werking. Het sluit namelijk af van allerlei invloeden van buitenaf. Dat is de bedoeling met van zalfolie, hè? Dat het de wond sluit. En daar heb je het hele proces van heiligmaking uitgebeeld. Reiniging eerst en afzondering van de wereld. Nou, dat doet olie. Oftewel, dat doet de Heilige Geest. Ja, er zijn mensen die denken dat wij dat doen, maar dat is een misverstand, hè. Wij reinigen niet, wij zonderen niet af. Maar dat is wat de Geest doet en het wordt uitgedrukt in olie. Vandaar dat uit deze myrte ook inderdaad olie gewonnen wordt. Waarvan gezegd wordt, dat is geurende olie. En dat betekent in de praktijk dat het dus ook vervliegende olie is. Als het geurt, vervliegt het namelijk. Het is heel eenvoudig, als olie geurt, dan is dat zo omdat die olie niet op zijn plek blijft, maar gewoon verdampt en in je neus terechtkomt. Als het niet zou vervliegen, dan zou je het namelijk niet ruiken. Maar als het vervliegt, verdwijnt het. Het is dus onzichtbaar aanwezig, daarom een beeld van de Geest. Je ruikt het wel, maar het is niet te zien. Dat is met olie, als het even kan, het geval. En dat is de zin ook van dat reukwerk. Het verspreidt zich ook zonder dat het gezien wordt. Vandaar dat van de gelovigen gezegd wordt dat wij zijn een goede reuk van Christus. Het verspreidt zich, het heeft zijn invloed. Je ziet het niet. Voor de wereld is het niet waarneembaar, in ieder geval. Maar we zijn een goede reuk van Christus. Op geestelijke wijze is dat waar te nemen, want het gaat om een onzienlijke, dus geestelijke activiteit. Die geur die haal je ook in door te ademen. En adem is in de Bijbel ook hetzelfde als geest. Men haalt het naar binnen, zuigt het op. Dat is het. Nou, zo kun je uren doorgaan, want kijk, dat is symboliek. Heel eenvoudige principes zijn het, die we helaas over het algemeen vergeten zijn. En daarom is het goed om er af en toe bij stil te staan. Uit de myrte. De myrte worden niet alleen als sieraad gebruikt, speciaal in verband met eenwording, in verband met de bruiloft en dus in verband met het koninkrijk of in verband met de loofhutten. En in de hut komt ook eenheid tot stand uiteraard, want daar wordt in gewoond. Hè? Maar het wordt ook gebruikt als, om er olie uit te winnen, geurende olie. En dan moet ik eens even kijken, want ik heb hier nog verwijzingen staan naar Jesaja 41. Ik heb geen idee wat daar staat hoor. Maar ik zoek het toch maar even op. Jesaja 41. Wel, er staan die hele rij bomen. Oh, jij kende dat vers natuurlijk. Ja. In Jesaja 41 vers 18 staat. Ik zal rivieren op hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden der valleien. Springend water dus. Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot watertochten. En u weet wat een tocht is? Weet u wat een tocht is? Dat is een wiek. Weet u wat een wiek is? Een wieke, ja, dat weet je toch wel. Ja, natuurlijk. Ja. In het westen heet zoiets een tocht, waardoor het water afgemalen wordt. Hè? Dus gewoon een kanaal, een gegraven kanaal om het water weg te werken, waardoor water stroomt. Dat is een tocht. Ja. Nou, dus het dorre land zal gezet worden tot watertochten. En dan vers 19 van Jesaja 41. Ik zal in de woestijn de cederboom, de sittimboom en de myrteboom en de olieachtige boom zetten. Welke hoort nou niet in het rijtje thuis? Ja, inderdaad. De sittim hoort niet in het rijtje thuis. Want sittim is eigenlijk een beeld van de oude mens. Maar u weet hoe het met sittim gaat. Sittim wordt toch eeuwig, net als de cederboom en de myrteboom en de olieachtige boom. Want sittim hout wordt, als het even kan, overtrokken met goud. Nou ja, of met koper. Maar dan zijn we ineens in de tabernakel verzeild. Maar dat is wat met sittim gebeurt. Van nature is het niet eeuwig, maar het wordt vereeuwigd door het proces van wedergeboorte. Dus toch hoort dan de myrteboom er weer bij. Hè? En dan, ik zal in de sittimboom, sorry, ja. Die hoort er dus toch dan bij. En ik zal in de wildernis stellen de dennenboom, de beuk en de busboom tegelijk, opdat zij zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan dat de hand des Heren zulks gedaan en dat de Heilige Israël zulks geschapen heeft. En je ziet dus de myrteboom hier ook in het rijtje staat van al die dingen die de eeuwigheid voorstellen. En dan ga ik nog even verder naar Jesaja 55. Vers 13. Oh, dat is een bekend vers, ja. Vers 12 is nog mooier, hoor. Vers 12 staat van Jesaja 55. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vreugde voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Dat bomen klappen in uw handen, dat kan hij gewoon omdat bomen een beeld zijn van, beelden zijn van mensen. En als het gaat om die altijd groene bomen, olieachtige bomen, gaat het natuurlijk om wedergeboren mensen. Dat is heel eenvoudig. Psalm 1. Wel gelukzalig de man, enzovoorts, want hij is als een boom geplant aan waterbeken. Een boom die daar niet stond, maar er later neergezet is. Niet een boom die daar vanzelf gegroeid is, maar een boom die daar geplant is. Beeld van wedergeboorte. Daarom een beeld van de rechtvaardige, een gelovige. En eigenlijk, als het er nou helemaal over gaat, een beeld van de Heer Jezus. In de veruit de eerste plaats natuurlijk. Maar goed, het gaat om vers 13, waar dan staat, Jesaja 55 vers 13. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Want een dennenboom is de boom met de altijd groene naalden. En voor een distel zal een myrteboom opgaan. Dat is de struik met de altijd groene bladeren. En het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken. Zie je dat het een teken is? Het gaat om typologie, hè? Het is de Heere tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Kortom, het is een teken gewoon van de eeuwigheid. Eeuwig teken is het teken van de eeuwigheid, daar gaat het om. Nou, makkelijker kan ik het al niet zeggen. Goed, dan gaan we maar eens gauw terug naar Esther. Terug naar Esther, dat wil zeggen Hadassah, de Myrte. De Myrte is dus een beeld van eeuwig leven, al wat eeuwig leven ontvangen heeft. Zijn genadig trouwens, even terzijde natuurlijk, maar de Myrte heeft een getalswaarde van 74. En 74 is dat getal wat spreekt over de Heer Jezus, eigenlijk over de getuigen. Het is hetzelfde getalswaarde als het woord getuigen in het Hebreeuws. En van de Heer wordt gezegd dat hij de getrouwe en de waarachtige getuige is. Oftewel, hij is de 74 en dus is hij ook de Myrte, want dat is ook 74. En verder heb ik de 74 ooit aangehaald in de brochure over de dynastie van Adam, omdat blijkt dat de Heer Jezus ook de 74ste generatie is vanaf Adam. Zie, op alle mogelijke manieren wijst dat getal altijd op Christus. En daarmee op degenen die in Christus zijn. Degenen die aan hem deel gekregen hebben. Daar gaat het om. Nou, en dan gaan we maar eens even verder. In Esther 2 vers 7. Hij was het, Mordechai was het, die opvoedde Hadassah, de Myrte dus. Deze is Esther, de verberging, de dochter zijn ooms. Je ziet dus dat het eeuwige leven, of zij die eeuwig leven hebben, zich verbergen. Hadassah verbergt zich. Hadassah wordt Esther. Dat is net zoiets als dat je kunt zeggen, Saulus wordt Paulus. Namelijk, dat wat gekozen is, want dat betekent Saul, hè? Dat wat gekozen is, wordt klein. Want Paulus betekent klein. En de verkozene wordt klein. Dat is van toepassing op de Heer Jezus, die uitverkoren is van voor de grondlegging der wereld, dus dat woord uitgekozen, Shaul, is uitgekozen van voor de grondlegging der wereld en hij werd klein. Hij werd de minste. Hij heeft zichzelf vernederd. Enzovoorts. Hè? Nou, dat principe wordt dan uitgedrukt. En dat geldt voor ons ook. Wij zijn uitverkoren in Christus, maar daarom klein. Paulus werd uitverkoren, werd gekozen door de Heer zelf en hij werd inderdaad Paulus, een kleintje. Om uiteraard alsnog groter worden, maar dat door de kracht Gods, die in hem en die in ons werkt, en die ook in de Heer Jezus Christus werkt, vanzelfsprekend. He? En daar gaat het hier ook om, Hadassah, als een beeld van de eeuwige, zij wordt Esther, namelijk degene die zich verbergt. Want de eeuwige verbergt zich. Het verhaal is, als ik nou even de geschiedenis van Esther even loslaat, het verhaal is dat de Heer Jezus Christus werd tot de erfgenaam, tot de Zoon van God, tot de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Kortom, hij werd de Christus door zijn opstanding uit de dood. Ik zeg niet dat hij niet eeuwig leven had. Hij heeft altijd eeuwig leven gehad. Daar gaat het niet om. Maar hij werd de in het Oude Testament beschreven, aangekondigde Messias, pas door zijn opstanding, want sindsdien beantwoordde hij pas aan de beschrijving van de Messias in het Oude Testament. Daarvoor was hij dat nog niet, want de beschrijving klopte niet. Maar daarna was hij het wel. Dus de Heer Jezus Christus werd de eersteling van de nieuwe schepping. Hij was degene die dat eeuwige koninkrijk zou bewerkstelligen. Hij was degene die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede enzovoorts. En wat is er gebeurd? Hij heeft zich verborgen. Dat is het verhaal. Hij heeft zich verborgen, hij heeft zich teruggetrokken. Of anders gezegd, hij is in ballingschap gegaan. Israël zou dat moeten begrijpen. Israël die vertrouwd is met de historie van David en het koningshuis van David. Een huis van David wat voor eeuwig zou regeren, wat zaad en zoon zou hebben voor eeuwig op de troon. Wat is ermee gebeurd? Wel heel eenvoudig, het is in ballingschap weggevoerd. Deze ballingschap waar de geschiedenis van Esther natuurlijk het nog steeds over heeft. Maar datzelfde is gebeurd met de zonen Davids. Die kwam in deze wereld, die kwam tot de zijnen enzovoorts. Maar die in ballingschap gegaan is. En die zich verborgen heeft. En dat niet alleen, maar bovendien zijn wij met hem verborgen. Want we hebben aan die verberging uiteraard deel. Wij weten dat niet, omdat de Bijbelvertaling niet zo duidelijk is. Maar de psalmist zegt, welzalig de man die gezeten is in de schuilplaats des Allerhoogsten. Maar het woord schuilplaats, dat is de vertaling van dit woord satar, van de naam Esther. Er staat dus gewoon, wel gelukzalig de man die in de verborgen plaats des Allerhoogsten is gezeten. De vertalers hebben dat vertaald met schuilplaats, want daar schuil je dan. Dat is wel zo, maar je schuilt omdat het daar verborgen is. Omdat je daar veilig bent, dat is zo, maar het is verborgen. Niet alleen dat je veilig bent, maar bovendien verborgen voor de wereld. Want die schuilplaats des Allerhoogsten is natuurlijk een allerhoogste schuilplaats. Nou, dan ben ik terug in die Filippense Colossense, waar staat dat Christus uitermate verhoogd is aan de rechterhand Gods. En dat wij zijn in hem en dus schuilen in hem en schuilen bij de Allerhoogste. Want, zegt Colossense, ons leven ja, is verborgen in Christus bij God. Dat is het verhaal. En daar heeft de psalmist het al over. Zie? Maar hij gebruikt niet een woord voor schuilen, hij gebruikt een woord voor verberging. Zie? En daar wijst dit allemaal op. Verberging voor degene die eeuwig leven ontvangen hebben. Dus Hadassa wordt Esther. Als je het zo vertelt, wordt het bijna vanzelfsprekend dat iemand die Hadassa heet vervolgens Esther genoemd wordt. Hè? Net zo goed als vanzelfsprekend is dat iemand die Saul heet, Paul wordt. Hm? Ja. Nou. Hij was het die opvoerde Hadassa en dan staat er, deze is Esther, de dochter zijns ooms. Dat staat er zo leuk tussen haakjes, want dan zie je meteen hoe ze zich verbergt. Zelfs in de vertaling komt ze meteen tussen haakjes te staan. Zo van, als je wil, kun je het overslaan. Kun je er gewoon overheen lezen. Hij was het die opvoedde Hadassa, want ze had geen vader, nog moeder, en ze was een jonge dochter, enzovoorts. En dan heeft Esther zich verborgen. En daar moet ik nou aan denken, want zo'nzelfde verschijnsel vind je in Efeze 3. Efeze 3 is het hoofdstuk wat begint met, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, heb je dat, welke in de voorgaande eeuwen de zonen der mensen niet is bekendgemaakt, enzovoort. Het gaat om de verborgenheid en om de bedeling der verborgenheid waarin wij leven. Maar als u dat daar bekijkt in Efeze 3, zult u zien dat het eigenlijk tussen haakjes staat. Het hele stuk, het hele schriftgedeelte. Je kunt het overslaan zonder dat je het merkt. Nou ja, wij merken dat, want we hebben het al eens eerder gelezen natuurlijk. Maar je kunt het overslaan. Dan let maar eens op, als je uit hoofdstuk 2 van Efeze komt, dan kom je terecht in hoofdstuk 3 vers 1. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, die heidenen zijt. En dan kun je verder lezen, eventueel in vers 14 van dit hoofdstuk. Namelijk, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader. Want dat vers, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader, had ook kunnen staan op de plaats van hoofdstuk 3 vers 1. Dat begint ook met om deze oorzaak. En niemand die het opvalt, hoor. Of, en dat is de andere mogelijkheid, je kunt vanuit Efeze 3 vers 1 meteen doorgaan in hoofdstuk 4 vers 1. Dat kan ook. Namelijk, om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt, zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Niemand die merkt dat je daar een heel hoofdstuk tussen weglaat. He? Maar het zit er wel, maar het hoofdstuk is dus eigenlijk een parenthese, zo heet dat dan. Dat betekent dat het tussen haakjes staat. In de structuur van de brief, de opbouw van de brief, daar kom je ook duidelijk bij hoofdstuk 3 terecht als een parenthese. Een soort lange tussenwerping in het normale betoog van de brief. Maar in die tussenwerping, in die parenthese, heeft hij het over de bedeling der genade Gods, die te maken heeft met een verborgenheid die altijd verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is via de apostel Paulus, aangaande namelijk de bedeling der verborgenheid uit vers 9 enzovoorts. Nou, en zo'nzelfde figuur vind je in Esther 2 vers 7, waar Esther geïntroduceerd wordt, in een tussenzinnetje, tussen haakjes. Echt een parenthese dus, je zou het kunnen overslaan. En dat is hier in Esther 2 vers 7 en in Efeze 3 is die hele parenthese de uitbeelding van de tegenwoordige tijd waarin wij leven. Die is namelijk een parenthese. De tegenwoordige tijd waarin wij leven is de onderbreking in de komst van Christus. Als je nou het Oude Testament leest, dan zul je daarin vinden de komst van Christus, de komst van de Messias. Niet twee komsten van de Messias, dat vind je daar niet. Je vindt de komst van de Messias. En alleen in het Nieuwe Testament blijkt dat die komst onderbroken wordt en dus uiteenvalt in een zogenaamde eerste en een zogenaamde tweede komst. Maar ze horen bij elkaar, ze zijn één al en er is een onderbreking. En ik pas het nou toe op onze bedeling, maar dan moeten we nog verder gaan. Want dat heb ik met Esther ook gedaan. Ik wil nog verder gaan. Want de hele heilshistorie vanaf Genesis 1, namelijk Adam, tot op de laatste hoofdstukken van Openbaring, tot aan de nieuwe schepping, is één grote parenthese. Want deze hele wereld waarin wij leven staat tussen haakjes. Want de hele wereld waarin wij leven is een wereldgeschiedenis van ballingschap. Ik heb het eerder gezegd en ik herhaal het nog maar een keer om het geheugen op te frissen. Het is een wereld die alleen tot doel heeft het voorgaande met het toekomende te verbinden. Het heeft alleen tot doel een oorspronkelijk gevallen wereld van Genesis 1 vers 2 te herstellen tot een nieuwe schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde uit de laatste hoofdstukken van de schrift. En zo zie je dat de tegenwoordige bedeling dan eigenlijk het meest duidelijke uitdrukking is van de totale heilshistorie. En dat is dan ook waarschijnlijk de reden dat deze tegenwoordige bedeling van de verborgenheid de langste is uit de hele heilshistorie. Dat duurt pakweg 2000 jaar. Nou, zo lang duurt er geen één. De langste bedelingen duurden tot nog toe 1656 jaar. Dat zijn er twee, waarschijnlijk de eerste en de vierde. Die van het geweten en die van de wet. Maar we zitten nu op een veel langere, veel grotere. En dat voor iets wat er, waarvan we zeggen, het is maar tussengeschoven. Ja, maar daar gaat het juist om, hè?
De belofte wordt ook nog steeds.
Ja, in die zin wel, maar onderverdeeld in perioden, zal ik maar zeggen, dan is dat de langste. Ja, ik heb het wat onnauwkeurig gezegd, want de bedeling van het geweten bestaat nog steeds. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar gezien als tijdsperiode moet ik zeggen dat dit de langste is. De langste voordat er weer wat anders komt, zal ik dan maar zeggen, hè? En daar gaat het nu dus om. Dus hoe dan ook, we hebben te maken met een wereld die niet in zijn normale doen verkeert, maar die slechts tot doel heeft om gedurende bepaalde tijd en volgens een bepaald plan een oorspronkelijke wereld met een toekomende te verbinden. Want dat is ballingschap. En dat is de hele wereld dus. En dat is ook speciaal zo in deze tegenwoordige bedeling, waarvan ik al eens gezegd heb, dat iedereen in ballingschap is. Gelovigen en ongelovigen, de Heer zelf, alles is in ballingschap. Niks bevindt zich op de plaats waar het zou moeten zijn. Het is niet altijd zo geweest, maar het is nu zo. Dat is het kenmerk van deze wereld. Alles verbergt zich. Maar wij zijn het beste af, omdat wij een schuilplaats hebben bij de Allerhoogste. Zoals trouwens Esther, namelijk Hadassah, een schuilplaats had bij, aan de ene kant, Mordechai. Die schuilplaats had ze nodig, want ze had geen ouders meer. Dat is ook ballingschap als je geen ouders meer hebt. Dan ben je ook vreemd, hè? Maar ze schuilde bij Mordechai en later zelfs bij Ahasveros. En achteraf blijkt dat dat verschil tussen die beiden niet zo groot is. Maar daarover hebben we weer na de pauze. De dochter zijns ooms. Dat is ingewikkeld. Dat is een moeilijke manier om te zeggen dat het zijn nicht was. Ja, het was de dochter van zijn oom. Dus ze waren neven en nicht, Mordechai en Esther. En wat staat er? Dat Mordechai was degene die Hadassa, namelijk Esther, had opgevoed. Want zij had geen vader, nog moeder. Hé. Hey. Ja, waar heb ik dat mee gelezen, hè? Ja, maar bij Melchizedek, dat is hem, hè? Bij Melchizedek, geen vader, nog moeder, enzovoort. En daarvan staat dat Melchizedek geen vader of moeder had, geen geslachtsrekening of wat dan ook. En daarmee was hij de zoon van God gelijk geworden. Onder ons gezegd, hij was gewoon dus de zoon van God. Maar een dergelijke betekenis moet dit dus ook hebben. Geen vader of moeder. Zij had geen vader, nog moeder. Dat wil zeggen dat de afkomst onbekend was. Is weg. Dus, ja. Want de afkomst is weg. Dat is een beeld van de wedergeboren mens. Ik zeg altijd maar zo. Ik weet niet, ik heb het zelf niet uitgevonden. Daar gaat het ook niet om. Maar ik heb eens horen zeggen. Een natuurlijk mens is iemand met een verleden. Daar sjouwt hij altijd mee rond. Met zijn verleden. Door zijn omstandigheden, door zijn milieu, door zijn achtergrond, door zijn afkomst is hij tot wat hij is. Hij sjouwt een verleden mee. En meestal een erg beladen verleden en bovendien ook geweten. Maar een gelovige is iemand met een toekomst. In plaats van een verleden, uiteraard. Want onze afkomst, de afkomst van een gelovige, is voor God weggedaan in die zin dat die afkomst voor God niet telt. Voor God telt alleen dat we een toekomst hebben, namelijk in Christus. Dat komt natuurlijk, we hebben wel een verleden, maar het verleden is verbonden geworden met de Heer Jezus Christus, daar gaat het om. Maar in ieder geval, als die oude afkomst weg is, dan is er een beeld van de gelovige wiens oude afkomst is weggedaan. Die oude afkomst is een afkomst uit Adam en dus uit de zondaar. Een mens is immers een zondaar vanwege zijn afkomst. Ja, het is nu helemaal zo. Maar als de afkomst is weggedaan, als men na... Kijk, door geboorte heeft men die afkomst. En is men een zondaar. Door wedergeboorte wordt die afkomst weggedaan. Eigenlijk letterlijk vernietigd. Dat wil zeggen teniet gedaan. En dan krijgen we een andere afkomst. Een afkomst namelijk uit de hemel. Maar in dat verband is het een beetje moeilijk van afkomst te spreken natuurlijk. Maar het gaat erom dat naar de natuurlijke mens die afkomst is weggedaan. Dat is wat hier ook gebeurt. Die afkomst is weg. Ze had geen vader nog moeder. En dan staat er, zij was een jonge dochter, schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En als haar vader en haar moeder stierven, want dat is weggedaan namelijk, daar is de gemeenschap mee verbroken. Er staat, ze stierven. Ja, natuurlijk, ze zullen wel overleden zijn, maar dat betekent altijd dat het afgesneden is. Hè? Als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechai ze zich tot dochter aangenomen. Of aangesteld eigenlijk, want daar komt het op neer. En dan zien we dus dat Hadassa, namelijk Esther, een wees geworden was en daarna terechtgekomen was bij Mordechai, haar neef, die haar had opgevoed. En er staat hier, Mordechai had ze zich tot dochter aangesteld, of aangenomen. Ja, als je een gelovige ziet als vrouw, dan wordt ze tot dochter gesteld. Maar als je een gelovige ziet als man, en waarom niet, want dat doet de Bijbel ook, dan wordt die... Tot zoon gesteld, ja, nou, dat is de Nieuw Testament. Dus de Paulinische waarheid, dat gelovigen geroepen zijn tot aanstelling als zonen. Hyotheso, hè? Hyotheso, het is aanstelling tot zonen. Terwijl hier sprake is van aanstelling tot dochter. Het gaat echt om precies hetzelfde. Ik heb er bij andere gelegenheid wel eens uitgelegd, dat je nou eenmaal bepaalde zaken zowel mannelijk als vrouwelijk kunt benaderen, kunt beschrijven. En de gemeente, als we nou even bij deze tegenwoordige bedeling blijven, de gemeente is nou eenmaal vrouwelijk ten opzichte van de Heer, maar mannelijk ten opzichte van de wereld. En daarom zullen we aangesteld worden als zoon, en dus mannelijk, om met Christus te regeren. Maar aan de andere kant staat de gemeente vrouwelijk tegenover Christus, omdat de gemeente helemaal het lichaam van Christus is. Dat is Efeze 5. Zo kunnen niet alleen de gemeente, maar alle gelovigen zo beschouwd worden als mannelijk ten opzichte van de wereld, maar als vrouwelijk ten opzichte van God zelf. En zo zou je van Esther kunnen zeggen dat ze vrouwelijk stond, uiteraard tegenover haar echtgenoot later, Ahasveros, maar wel degelijk mannelijk tegenover haar volk. En tegenover de volkeren, ze was de koningin. Ze droeg gezag. Ze behartigde ook de belangen van haar volk. En dat is in principe een mannelijke aangelegenheid. Dat kan dus best. Afgezien van dat het hele principe van heerschappij, dat een mannelijk principe is natuurlijk. Maar goed, dat hier tot dat aanstelling of aanneming, maar aanstelling eigenlijk tot dochter, of nemen tot dochter, is feitelijk precies hetzelfde als het nemen of stellen tot zoon in het Nieuwe Testament. En dat is wat met de gelovigen gebeurt. Dat gebeurde trouwens ook met de Heer Jezus zelf. Die werd ook tot zoon gesteld, tot zoon aangesteld. Dat staat tenminste van hem. En aan de andere kant, maar daar schrikt u misschien van, maar aan de andere kant neemt de Heer Jezus wel degelijk een vrouwelijke positie in ten opzichte van de Godheid als zodanig. Ik zei niet dat hij vrouw is, integendeel, natuurlijk niet. Maar wel een positie ondergeschikt aan de Godheid zelf. Een veruiterlijking, een verwijding van de Godheid zelf. En dat heet vrouwelijk. Dat wij die dingen niet begrijpen, dat is mijn schuld ook niet. Ik doe mijn uiterste best om het duidelijk te maken op risico dat het dan verkeerd uitgelegd wordt. Maar het is nou eenmaal zo dat de Heer Jezus zich verhoudt tot de hemelse vader, zal ik dan maar zeggen, als vrouwelijk ten opzichte van mannelijk. Dat is nou eenmaal zo. Zoals de Heer van zichzelf zegt, dat hij de woorden die hij sprak, dat hij die sprak namens de Vader in de hemel. Van hem ging dus het woord uit, dat is mannelijk, en hij gaf het woord door, dat is vrouwelijk. Zie? Een heel eenvoudig principe dus, dat het mannelijke zowel als het vrouwelijke van toepassing gebracht kunnen worden op één en hetzelfde wezen. En hier dan op Esther als de personificatie van alle gelovigen. Niet alleen in deze tegenwoordige bedeling, maar van de hele heilshistorie. Daar komt het op neer. Zij was een jonge dochter. Dat jong, dat slaat altijd op wedergeboorte. Dat is heel eigenaardig, maar het is zo. We zouden zeggen dat hoeft niet, maar de bedoeling is dat jong wijst op dat iets geboren is, kort geleden. En daarom, jonge dochter slaat dan op wedergeboorte, net zo goed als dat een jonge man of een jongeling de aanduiding is van de Heer Jezus zelf, die uit de dood opstond. Ik heb ooit, dan kan ik het natuurlijk niet vinden, maar ik heb dat ooit ook in die brochure over de bruidegom en de bruid aangehaald, uit Jesaja was dat, meen ik. Dat was Jesaja 62, waar gesproken wordt over bruidegom en bruid, en dus over de Heer en Israël in de toekomst. En dan staat er ook in Jesaja 62 vers 5, want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En de jongeling, dat hadden ze wel eens met een hoofdletter mogen schrijven, want dat is Christus uiteraard. En dan, die jongeling trouwt een jonkvrouw, dat is een beeld van Israël in de toekomst. Maar beide worden jong genoemd, want beide zijn gestorven en uit de dood opgewekt. Beide zijn namelijk wedergeboren. Zie? Dus hier wordt het woord jongeling zelfs gebruikt voor de Heer Jezus zelf. Daar gaat het dus om. Jesaja 62 vers 5. Dus van Esther wordt gezegd, was een jonge dochter. Daarmee een beeld van de gelovigen, van wedergeborenen. Schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Dat kan al niet missen. Want die schoonheid van een wedergeborene, die staat buiten kijf. Dat wil zeggen dat juist de schoonheid het resultaat is van wedergeboren. Ja, daarom is een jongeling per definitie schoon. In de Bijbel is het altijd zo. Ik ken nog zo'n schone jongeling. We nader inzien wel twee, wel drie. God, er moeten er nog veel meer zijn. David dacht ik aan en Absalom dacht ik aan. Jozef. En aan Jozef dacht ik, ja. Ja, misschien wel meer. Mozes misschien ook wel, ja. Dat zou wel kunnen. Nou, ik weet zo gauw niet, maar dat is duidelijk. Die zijn allemaal een type van de Heer Jezus, hoor. Kan niet missen. Nou, en hier dus ook een jonge dochter. Schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Schoon van aangezicht, dat wil zeggen schoon van uiterlijk. Dat is niet alleen het gezicht trouwens, hoor. Dat is de hele buitenkant, heet dat, hè. Dat is de aangezicht. Schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Een jonge dochter, en ze was aangenomen door Mordechai tot dochter. Daar moet ik nog even aan toevoegen wat er daarover staat in Esther 9. Esther 9. Nou kan ik het niet vinden. Nou. Het gaat om een schriftplaats waar staat dat Esther zelfs de. Dat Esther eigenlijk de dochter is van Mordechai. Even kijken. Oh ja. Nee, toch niet. Vers, Nou, even zien hoor. Dan moet ik toch maar eens even mijn aantekeningen raadplegen. Dat is ook nooit weg. Maar ik ben altijd bang dat ik het daar ook niet vind. Ja, natuurlijk, ja, vers 29. Ja, dank u wel. Soms dan... Maar inderdaad, de Esther 9, vers 29. Daar staat het. Daarna schreef de koningin Esther, de dochter van Abigail en Mordechai, de Jood. Dus hier wordt Esther genoemd, de dochter van Abigail en van Mordechai, de Jood. Maar Abigail was de vader van Esther, van Hadassa, de natuurlijke vader wel te verstaan. En Mordechai was de aangenomen vader. Maar beide vervullen het vaderschap en vandaar dat Esther genoemd wordt de dochter van zowel Abigail als van Mordechai. Ze erfde van beide, dat betekent het feitelijk. Je zou er nog een bij kunnen bedenken, want ze erfde uiteindelijk natuurlijk ook van Ahasveros, maar dat is weer een ander verhaal. En dan zie je dat het principe wat ik al eens uitgelegd heb over de zoon in de Bijbel, dat het net zo goed geldt voor de dochter. Het zijn woorden die te maken hebben niet met afkomst, maar met erfrecht. En vandaar, dochter betekent erfgename, een vrouwelijke erfgenaam. En zij was erfgenaam van Abigail, natuurlijk haar natuurlijke vader, maar ook van Mordechai, degene die haar had opgevoed. Heel eenvoudig. Dat Abigail de vader was van Esther, de natuurlijke vader van Esther, staat bijvoorbeeld in vers 15 van Esther 2. Daar staat namelijk, als de beurt van Esther, de dochter van Abigail, de oom van Mordechai, naakt dat ze tot de koning komen zou, enzovoorts. En uiteraard de vader van Esther is de oom van Mordechai. En hij heette Abigail. Er bestaat wat verwarring, want soms wordt er gedacht dat Abigail dan de moeder van Esther zou moeten zijn. En de verwarring ontstaat doordat wij in onze Bijbel iemand kennen die heet Abigail en dat is een vrouw. Dat vond David tenminste wel. Ja, die heette echt Abigail. Dat schrijf je met een G in het Nederlands. En dit wordt geschreven met een CH, Abigail. Maar dat is ook al fout, want het had een H moeten zijn. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat het duidelijk een andere naam is. Het is Abihail, eigenlijk. Namelijk, de naam betekent mijn vader is kracht, of mijn vader is machtig, of woorden van gelijke strekking. Maar we kennen in de Bijbel nog een paar andere figuren die Abigail heten. Precies dezezelfde naam, onbekende figuren. Ik ben ze alleen in de concordantie tegengekomen. En op de zonderschool heb ik er nog nooit van gehoord. Maar daaruit blijkt dat het wel degelijk de naam is van een man. Dus het gaat wel degelijk om de vader van Esther, die dan Abigail heette. Maar goed, Mordechai had Esther tot dochter aangenomen. Maar het eigenaardige is dat gesproken wordt over de dochter zijns ooms. Dat wil zeggen, de Esther was een nicht van Mordechai. En het verhaal is nu dit, dat de tak van de familie van Esther was uitgestorven. Haar vader en moeder waren overleden. Je mag aannemen dat ze alleen overbleef. Ik kan er geen andere conclusie uit trekken. En dat ze daarna terecht kwam bij haar neef, die hoogstwaarschijnlijk toch wel ouder geweest zal zijn dan zij. En daarom vermoedelijk, en dan nou neem ik maar een trek ik maar een conclusie uit andere Bijbelse geschiedenissen. En daarom vermoedelijk eigenlijk ook het hoofd is van de familie. Ik maak me namelijk sterk dat Mordechai de zoon is van een oudere broer van die Abigail. En dan kom ik terecht bij een heel andere geschiedenis uit de Bijbel. Daar moet ik toch even naartoe. Dat is namelijk die van Abraham. Die uit Haran ging, daar begint het probleem al. Want Haran was de naam van de stad waaruit hij wegging. Maar het was tevens de naam van zijn oudste broer. Abraham's oudste broer heette Haran. En hij is ook ongetwijfeld de stichter van die stad geweest. En het punt is dat Abraham uit Haran ging samen met Lot. En dan kennen we allemaal dat verhaal dat Abraham en Lot in het beloofde land komen. En dan verdelen ze het onderling, dan kiezen ze. En dan mag Lot het eerste kiezen van Abraham. En daar heb ik prachtige verhalen over gehoord op de zonderschool, maar zal ik je nou niet mee vermoeien. Maar achteraf begrijp ik best waarom Lot mocht kiezen, want hij was het hoofd van de familie, niet Abraham. Lot had de oudste rechten, omdat Lot namelijk de zoon was van Haran, de zoon namelijk van de oudste broer van Abraham. En daarom was Lot het hoofd van de familie. En niet Abraham. Ik zal maar zeggen, het familiekapitaal, voor zover dat bestond, de familierechten vererfden zich van Terach, Abrahams vader, niet naar Abraham, maar naar Haran, die overleed, enzovoorts. En dus ging de erfenis door naar zijn zoon, namelijk Lot. Maar Lot was ook een wees. En hij trok met Abraham mee. Zodat vermoedelijk Lot weliswaar jonger geweest zal zijn dan Abraham, maar desalniettemin het hoofd van de familie. En daarom was hij degene die het eerste koos. En het verhaal is nu dit, dat Abraham en Lot respectievelijk een beeld zijn van de oude mens en de nieuwe mens. Het is gek dat zo weinig gelovigen weten over een oude mens en een nieuwe mens. Ze kennen dat verschil niet. Toch moet je dit weten, want in de Bijbel komt het zo vaak voor. Het is het verschil tussen Abraham en Lot. Lot was de oudste, dat was degene met de oudste rechten. En hij koos, en hij koos voor Sodom. Hij koos voor de wereld. Dus de oude mens die kiest voor de wereld. Maar de jongere, namelijk Abraham, die bleef met de rest zitten. Wat de wereld niet wilde hebben en dus met de geestelijke dingen. Want daar komt het op neer. Dat is ongeveer het verhaal. Nou, en als je dat verhaal van Abraham en Lot kent, dan kun je ook dit begrijpen. Want hier hebben we hetzelfde verhaal, namelijk dat de ene tak van de familie uitsterft. Er blijft alleen de dochter van over, die daarna terechtkomt bij Mordechai, de man, de erfgenaam uit de familie, maar uit een andere tak. En daar gaat het om. En dat principe van dat de ene tak uitsterft en dat de erfenis gaat naar de andere tak, dat is zo'n oud principe. Want ik herinner me dat dat niet alleen bij Abraham voorkomt, maar bij die familie nog een paar keer meer. En een van de belangrijkste is zelfs die ene die ik aangehaald heb weer in die dynastie van Adam, in de koningslijst uit Matthäus 1 namelijk, waar de lijn van, waar de lijn van Salomo, dacht ik, uitsterft via Jechonia, waarna de troonrechten overgaan naar de lijn van Nathan. Ja. Nou, ik zal er niet verder op ingaan, ik loop het risico dat ik het fout zeg. En je kunt beter dit ding maar aanschaffen, kun je het rustig op je gemak nakijken, narekenen. Maar het punt is dat die koningslijst, die koningslijn, die geslachtslijn, die stierf uit bij Jechonia die geen kinderen had. En zijn erfenis, zijn troon, ging namelijk naar de erfgenaam van de andere lijn van David, die uit Nathan. Die kwam dus terecht bij Zerubabel en Salatiel enzovoorts. Andersom geloof ik, Salatiel, Zerubabel. En zo de lijst verder af tot op Maria en dus Jozef en dus de Heer Jezus. Maar daar verspring je dus ook. De ene lijn sterft uit en de erfenis gaat naar de andere lijn. Dat kom je overal in de Bijbel tegen. Maar het is een beeld van de lijn van de Adam, de lijn van de natuurlijke mens, want de natuurlijke mens sterft. En de rechten, maar ook de plichten van de natuurlijke mens, die houden op. Er komt op een gegeven moment aan een eind. En wat dan? Nou, wat dan? Dat is heel eenvoudig. Wat er dan gebeurt is dat die erfrechten overgaan naar een andere lijn. Een andere lijn van de familie. Niet de lijn van Adam. Ik ben nou heel ver terug in de Bijbel. Hè? Niet de lijn van Adam, want die sterft uit. Maar een andere lijn, die wel familie is trouwens. Maar dat is de lijn van God zelf. De lijn dus van de Heer, van Jehovah. En dat is een lijn van Elohim naar Jehovah, naar Jezus, naar Christus. Die lijn heb ik het over. En de rechten van Adam komen terecht bij Christus, die dan ook de laatste Adam genoemd wordt. Maar het is een andere lijn. Ja, u zult zeggen, maar de Heer stamde toch af van Adam? Ja, dat is waar, maar dat is de helft van het verhaal. Want de andere helft is, dat is de Bijbelse helft, die helft is dat 1 Korinthe 15 zegt dat de oude mens, Adam, is uit de aarde, aards, maar de nieuwe mens, Christus dus, is uit de hemel. En dus is dat een andere lijn. Het is weliswaar verwant. En zit ik hier juridisch goed in elkaar, daar gaat het niet om. Maar het is een oudere en eigenlijk een hogere lijn, daar gaat het om. En diezelfde lijn wordt hier geïllustreerd. Esther raakt haar afkomst kwijt, de lijn sterft uit. En zij gaat over naar de andere lijn uit de familie, namelijk Mordechai. En daar komen we bij een nog merkwaardiger Bijbels principe. Want eigenlijk is het zo dat we hadden moeten verwachten dat Mordechai zou trouwen met Esther. In de eerste plaats zou dat een mooie keuze geweest zijn natuurlijk. Het was een aardige dame, hè? Ja, Miss World was het eigenlijk. Hè? Ja, mensen vinden dat soms oneerbiedig, maar dat was het. Het was gewoon een verkiezing, hè? Miss World, nou, het zal je nicht maar wezen. En bovendien, dat was heel gebruikelijk bovendien, een dergelijk huwelijk tussen neef en licht en nicht. Het was eigenlijk, zo eigenlijk was het voorgeschreven huwelijk. Want, nou, laat ik nou eens wat toelichten. Er staat in vers 7. Ik kom niet verder dan vers 7 vanavond. Nou. Er staat, hij was het die opvoedde Hadassa, deze is Esther, de dochter zijns ooms. Dat staat er, hè? Maar er had ook in de vertaling kunnen staan, de dochter van zijn geliefde. Want oom, het woord voor oom, dat is gewoon het woord voor geliefde. Als je een woordenboek neemt, een gewoon Hebreeuws woordenboek, voor zover een Hebreeuws woordenboek dan gewoon is, hè. We nemen gewoon een Hebreeuws woordenboek, je zoekt het woord op, dan zul je zien dat het in de eerste plaats vertaald wordt, want het is een volgorde. In de eerste plaats wordt het vertaald met geliefde, want het is namelijk gewoon de naam David. Doet. Betekent geliefde. Doet betekent geliefde. Die naam, dat woord kennen wij in het Nederlands ook via het Jiddisch. Iemand is een doet. Een doetje. Dat betekent dat hij een lieve jongen is. Maar wel een zacht ei dan. Hè? Dat is een doetje. Dat komt van dit woord. Maar het betekent geliefde. Maar het is de naam David. Wij vertalen met David. Maar de V is eigenlijk een oe. Daoud. Of gewoon doet. Zie? Dus het betekent geliefde. En daarna, dat is de tweede keus, wordt het vertaald met oom. En als dat al helemaal niet kan, vertaalt men het met neef. En als dat niet kan, vertaalt men het met nicht. En als het zo uitkomt, vertaalt men het ook met tante. Want... En dan zeg je, wat is dat ingewikkeld? Ja, mensen die Hebreeuws leren, hebben het daar moeilijk mee. Die zeggen, het kan dit betekenen, kan dat betekenen. Maar ik studeer geen Hebreeuws, dat is veel makkelijker namelijk. Want ik zet er die woorden op een rij en dan trek je gewoon je conclusie. Wat betekent het nou echt? Het betekent namelijk dat het gaat om familie uit een andere lijn. Een oom, of een tante, of een neef, of een nicht. Dat maakt niet uit, maar het is familie uit een andere lijn. Daar gaat het om. En hoeveel generaties ertussen zitten, dat maakt niet uit. Zelfs het geslacht maakt niet helemaal uit. Zie? Dus het is familie uit een andere lijn. En dan zeggen de heren Hebreeërs, die zeggen, het wordt ook vertaald met geliefde in de eerste plaats. Want, zegt men, dat komt, en dan moet je opletten, dat komt omdat bij voorkeur een man trouwde met zijn nicht. Met familie uit de andere lijn. Dus de familie uit de andere lijn is per definitie de echtgenoot en dus de geliefde. Een nicht trouwt met haar neef, of andersom wou ik zeggen, maar dat is natuurlijk volstrekt hetzelfde. En eventueel trouwt de oom met haar nicht, of zoiets. Maar in ieder geval familie uit de andere lijn. Dus de oom of de tante, dan wel de neef of de nicht, is van oorsprong en bij voorkeur de ideale echtgenoot. Want dan blijft de erfenis in de familie, zal ik maar zeggen. En zo gebeurt het in de Bijbel ook. En dat is de manier waarop taalkundigen dan dat verklaren, dat het zowel geliefde betekent als oom of tante of nicht of neef. En dat klopt natuurlijk ook, maar er zit een Bijbelse waarheid achter, want de geliefde is het familielid uit de andere lijn. En dan gaan we even oefenen. Ik zet het bandje maar terug, want ik ga het niet allemaal staan te herhalen. Maar ik begin even met de broer van Abraham, dat was Nahor. Die trouwde met Milka, maar Milka was zijn nicht. Milka was namelijk de dochter van zijn broer. Oftewel, Nahor trouwde met de dochter van Haran. En Milka was dus een zus van Lot. Ik zei al, zet het bandje maar terug, dan kun je dat zo uittekenen. Nou, dan verder, we zitten nou toch in die familie, dus we gaan maar even doen. Abraham... Die trouwde ook met familie uit de andere lijn, al was de lijn heel dichtbij. Het was ontzettend dichtbij en zo dichtbij mogelijk, dat is natuurlijk nooit weg. Dus de Abraham trouwt namelijk met zijn zuster. Nou, met zijn halfzuster zeggen wij, maar dat zijn woorden die in de Bijbel niet bestaan. Hè? Abraham trouwde met Sarah, van wie hij ooit vertelde dat het zijn zuster was. En die had nog gelijk ook, maar dat betekent dat Sarah weliswaar uit dezelfde vader was, uit Terach, maar uit een andere moeder. Dus het was heel dicht bij familie uit een andere lijn. Zie? Nou, dan gaan we verder. Komen we terecht bij Isaac. Nou kennen we het verhaal langzamerhand, want Isaac was ook zo'n probleem. Er waren ongetwijfeld vrouwen genoeg daar. Maar van Abraham moest dat niet zo. Abraham stuurde de knecht Eliezer. Lazarus dus. Hetzelfde. Dat is voor je studie, zeg ik dat er even bij. Hij stuurde Eliezer of Eleazar. Dan wel Lazarus stuurde hij erop uit. Om een bruid te zoeken voor Rebecca. En die moest hij halen uit de eigen familie, uiteraard. En Isaac trouwt dan ook met zijn nicht. Daar heb je het. Trouwt met zijn nicht, Rebecca. Want Rebecca was de dochter van Betuel. En Betuel was weer van Nahor. En Nahor was weer de broer van Abraham. En dan zet je het bandje terug en dan zoek je dat weer even uit. Teken je dat uit, hè? Nou, en dan komen we bij Jacob terecht. Jacob trouwt zelfs met twee nichten. Dat wordt helemaal mooi, hè? Jacob trouwt namelijk met Lea en Rachel van Laban. En Laban was weer een broer van Rebecca. Van Betuel, van Nahor, van Tera. Zo zit de vrouw. Dat is allemaal in de familie. Ze trouwen dus met nichten. Soms oom met nicht en soms neef met nicht. En soms halfbroer en halfzus in het geval van Abraham en Sarah. Maar hun geliefde is dus altijd een neef of een nicht of een oom. En daarom is het in het Hebreeuws ook hetzelfde woord. Nou goed, nou komen we terecht bij het andere verhaal. Dan gaan we wat breder, dan komen we bij een brede familie, namelijk die van Israël. Waarmee zou Israël nou moeten trouwen, denkt u? Wat zou de ideale echtgenoot zijn voor Israël? Wel heel eenvoudig, de neef. De man uit de andere lijn van de familie. En het is uiteraard Christus. En datzelfde geldt voor de hele schepping als zodanig. Die immers vrouwelijk is. En ook de hele schepping gaat dat huwelijk aan met de familie uit de andere lijn. De hele mensheid zou ik willen moeten zeggen. Al is het voor velen zeer onbekend als ik het zo zeg. Maar de hele mensheid in zijn totaliteit trouwt met de man uit de andere lijn. De andere Adam zal ik dan maar zeggen. Degene niet uit de adem, maar degene uit de hemel. De oudere tak van de familie. Ook de hogere tak van de familie. Want wij zijn de verarmde tak, zoals bekend. He? Nou, dat is het verhaal. Dat wordt hierin geïllustreerd. Zodat je er eigenlijk vanuit moet gaan dat Mordechai niet alleen de vader is. Of niet alleen als vader dient van Esther. Maar ze is zijn neef. En ze is haar neef. En, of hij is haar neef. He? En daarom eigenlijk haar echtgenoot, haar bruidegom. Van nature zou hij dat moeten zijn. En van nature zou dus Esther moeten trouwen met Mordechai. En ik zeg altijd maar, en eigenlijk was ze dat ook. En bleef ze dat zelfs. Want de relatie die tussen Mordechai en Esther bestond, bleef bestaan. Mordechai bleef verborgen buiten het hof, aan de poort, buiten de legerplaats zal ik dan maar zeggen, om eens een term uit Hebreeën aan te halen. Buiten de legerplaats, eigenlijk in ballingschap, buiten de burcht, maar wel net bij de ingang, net buiten de deur. En dan staat er van Mordechai in vers 11, Mordechai nu wandelde alle dag voor het voorhof van het huis der vrouwen om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar geschieden zou. Hij bleef constant op de hoogte en alleen al het feit dat hij elke dag ging vernemen naar de welstand van Esther is een aanduiding van communicatie en dus van gemeenschap. Ik zeg dus niet dat ze getrouwd waren, maar ik heb het over de typologie. Die band die er tussen hen is, is eigenlijk die van het huwelijk. En dan moet je eens kijken, want dan krijgen we vers 20 van Esther 2. En dan sla ik een heleboel over in één keer. Daar staat namelijk, Esther nu... vers 19. Toen ten andere malen maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings. Dat wil zeggen, Esther was inmiddels aan het hof. En alle andere maagden die nog binnenkwamen bij de koning, die kwamen via Mordechai, langs de poort. Want Mordechai is een type van Christus die de deur is immers. En dan staat er, Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen gegeven, gelijk als Mordechai haar geboden had, zodat ze onderworpen blijft aan Mordechai. Want Esther deed het bevel van Mordechai gelijk als toen zij bij hem opgevoed werd. Met andere woorden, er is niks veranderd. Ze was op een andere plek. Maar dat is dan ook het enige ook. Maar de verhouding die er voor die tijd was, voor het huwelijk met Ahasverus was, die blijft. En bovendien blijft het ook zo dat ze beiden verborgen blijven. En hoewel iedereen Esther kan zien bij wijze van spreken, hoewel ze officieel tot koningin gemaakt werd, bleef zij verborgen, bleef haar afkomst verborgen. Men wist eigenlijk niet wie ze was. En dat zit hem in die Joodse afkomst die natuurlijk verborgen blijft. Maar ik hoop dat u goed ziet dat dat Mordechai en Ahasveros eigenlijk dezelfde plaats innemen als echtgenoot van Esther. Daar gaat het om. Het is feitelijk gewoon hetzelfde uitbeelden. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat Ahasveros een beeld is van God, de schepper, in relatie tot de schepping, het koninkrijk, de hele wereld, noem maar op, in absolute betekenis van het woord God, Elohim. Terwijl Mordechai de uitbeelding is van de Heer die zich vernedert en die buitengeworpen is enzovoorts, maar die ook eens verhoogd zal worden, ook in deze wereld. En dan gaat het over Jezus van Nazareth, waarvan zal blijken dat hij de Messias is. En wij praten heel gemakkelijk over God als de Almachtige, de Alomtegenwoordige, de Schepper van hemel en aarde, de Standvastige, degene die nooit verandert, zal ik dan maar zeggen, kortom, de Eeuwige. Maar daarnaast kennen we wel degelijk degene die in de gestaltenis God zijn, dat geen roof heeft geacht goden gelijk te zijn, maar die zichzelf vernederd heeft enzovoorts. Die wel degelijk een weg heeft afgelegd, een weg van vernedering en verhoging, maar ook een weg van ballingschap, van buitengeworpen worden enzovoorts. En dat is wat ik eerder genoemd heb. Het meegaan van God, het meegaan van de Heer in de schepping, die dezelfde weg ondergaat als het schepsel, zal ik maar zeggen. En daarvan is Mordechai de uitbeelding, zodat ze beiden uitbeelding zijn van God, maar op een verschillende manier. Ik spreek over verschillende hoedanigheden van hem. En daarnaast hadden we nog Hegai, degene die mompelt, weet u nog, de fluisterende. Degene die in het verborgene spreekt, want dat betekent de naam Hegai immers. Misschien bent u het vergeten, maar we hebben dat ooit aangehaald. Hegai, die het huis der vrouwen beheerde. En die Hegai, die is nu ook degene die voor Esther zorgt. Dan kom ik in vers 8 van Esther 2. Het geschiedde nu, toen het woord des konings en zijn wet ruchtbaar was, en toen vele jonge dochters samen vergaderd werden op de burcht Susan, onder de hand van Hegai werd Esther ook genomen in des koningshuis, onder de hand van Hegai, de bewaarder der vrouwen. En Hegai is dan een beeld van de Heer die weliswaar in de wereld wat doet, in het huis der vrouwen. Dat is de schepping nu eenmaal, vrouwelijk. Maar hij doet weliswaar wat, maar hij fluistert. Hij spreekt wel, maar in het verborgene. Dat is de betekenis van de naam Hegai. Maar goed, moet het er weer bij laten. Hè? Volgende keer de volgende vers zou ik willen zeggen. Wij zullen eerst de Heer danken. We zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat we mogen leven uit uw genade. En dat u het bent die ons alle dingen schenkt die we nodig hebben. We danken u dat we, hoewel verborgen in deze wereld, toch